Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Maar jij hebt sinds dat je voor ons recensies hebt geschreven, heb je ook een soort van carrière gemaakt als recensent.
Ja, maar daar gaat het natuurlijk niet helemaal om. Ik
kan ook prima de juiste vraag stellen.
Het is geen noodzaak voor mij, laat ik het zo zeggen.
En die argumenteert goed, die vind ik echt sterk.
Ja, die zijn kwaad en die zijn gefrustreerd.
Anders had je bij zijn keel gegrepen, bedoel je te zeggen.
Nou, het moet iedereen zo zijn.
Ja, het is niet anders. Als die bal erin gaat, speel je een andere wedstrijd. Dit is natuurlijk heel zuur, dit mag niet op dit niveau. We liepen vandaag achter de feiten aan. Het was een echte teamprestatie. Ik focus me nu volledig op mijn club. Waarom zijn interviews met voetballers eigenlijk zo godsgruwelijk voorspelbaar? Hoe komt het dat zoveel spelers met frisse tegenzin voor de camera verschijnen? En welke rol spelen journalisten hierin? Dat en meer gaan we vandaag bespreken in de Core Podcast. Aflevering 5. Boys, hoe was de week?
Kijk even naar Fokkert.
Gaan we weer stilvallen met z'n allen?
Nou ja, wat een weekje op zich.
Ja.
Ja, man.
Wat gedaan.
Ja, mijn hoogtepunt was eigenlijk, Bart, toen wij de podcast gingen voorbereiden. Wanneer was het? Gisteren, eergisteren.
Ja.
En we zaten op een terras in Rotterdam, lekker in de zon. Een van de laatste lekkere warme dagen. En als je dan denkt van, wie wil ik nu niet tegenkomen? Ja, dan komt hij daar. Als een halve zwerver op een go-sharing scootertje. Thomas Vaar.
Of All People, ja.
Ja. Ging richting VOC, zijn eigen clubpie, om een wedstrijd te kijken. Maar hij vond de terras toch aantrekkelijker. Dus scootertje geparkeerd.
Ben ik even aangeschoven.
Ja.
Ja.
Dat is een van de betere vergaderingen, denk ik.
Er is niets besproken daar.
Nee.
Nee.
Het wordt freewheelen vandaag.
Ja, het is niet anders. Thomas, jij?
Ja, ik heb nog één keertje wel wat mot gehad met Fokkert op de training.
Dat wilde ik was er weer zover?
Ja, ja, ja. Hij zei dit alleen zelf niet echt.
Wat dan?
Ja, ik was wel een beetje boos op hem.
Ah, ja. Oh, was je boos mee?
Nou ja, we speelden korte partijtjes. En we deden zo'n variant waarin we dan eerst beginnen met 2 tegen 2. En ja. Dan na 30 seconden of zo, dan schakelt hij over naar 3 tegen 3. En dan moet je allemaal wisselen, zeg maar. Dan gaat de ene helft eruit, de andere helft erin.
Ja.
En bij de tegenstander stond ik dus iemand te dekken die erin moest staan, erin bleef staan, terwijl hij er eigenlijk uit moest.
Ja.
Dus toen kreeg hij dat door. Toen stapte hij stiekem uit het veld. En toen stond er dus iemand anders vrij, die wel in het veld. Dus ik begon zo tegen de trainer te schreeuwen. Ik zei, wat is dit nou, joh? Dus we moeten even goed wisselen. En zo. Het is Fokker die was tegen me. Zei, ik zei, ja, ik sta de verkeerde te dekken. Hij zegt, je staat helemaal niks te dekken. Je staat helemaal niks te dekken, ja.
Ja, maar je stond
ook. Je dekt niks. Toen schoot ik hem daarna, maakte ik actie. Toen schoot ik hem erin, maar dat hoorde hij niet. Toen zei ik, jij pakt niks.
Oh, nee, heb ik niet gehoord. Maar je stond echt in het luchtledige.
Nee, ja, ik stond hem gewoon te dekken.
Nee,
ja, als hij in één keer uit het veld stapt, dan sta je in één keer inderdaad helemaal niks te dekken.
Ah, jij bent zo eens, oké.
Ja.
Zulke dingen zeggen. Nee, ik heb het niet gehoord, man. Maar
anders
had ik dat gewoon natuurlijk probleemloos van me af laten glijden.
Anders had je bij zijn keel gegrepen, bedoel je te zeggen.
Nee.
Hij had ook weer een beetje kortsluiting of iemand anders.
Ja,
het was genieten. Dat, ja, het was genieten. werd ook vanaf de zijkant, zaten een paar gasten te kijken en die schreeuwden ook wat. Toen hoorde je op een gegeven moment ook alweer dat van, wie zei dat?
Nee, ik ging naar het drinken. Als iemand dat wil roepen, moet je het niet doen. Dus als het erbij staat. Ja, we deden kleine partijtjes en niemand schakelde niet om. En met 2 tegen 2 is het wel redelijk cruciaal.
Ja, klopt.
Ik ken jou eigenlijk alleen buiten het veld, Fokker. Inmiddels best wel goed. Maar dan ben je altijd zo de rust zelf. Maar van dat driftkikker geval, dat zien we nog weinig terug achter de microfoon.
Ja, moet je best doen. Komt misschien straks. Maar
ik had zelf een ethisch dilemma vanochtend die ik even aan jullie voorleg. Ik heb een beetje om de tuin laten leiden. Ik liep in de stad vanochtend en toen kwamen er twee meisjes naar me toe. En die zeiden, kan je iets voor ons halen? Dus ik dacht, nou goed, ze zijn iets te jong om sigaretten of wijn te kopen. Ik dacht, nou is goed, ik haal wat. Gaf ze me €5 en ze keek me heel lief aan. Zei ze, kan je, wees dan naar die koffieshop daar weer spacecake voor me halen?
En toen aarzelde ik even, maar ik dacht, ach ja, die twee tienermeisjes, ze hebben zin in een leuke avond in een verzetje. Dus ik dacht, nou goed, gaan we even doen. En toen, dus ik dacht, ik liep naar die coffeeshop en ik kreeg dus €5 van die meisje en ik haalde daar spacecake. En ik weet, ik heb die shit nooit gebruikt, maar ik weet van vrienden, dat kan er nogal inhakken. Dus dan kan je echt heel erg bed op gaan en kotsen en hallucineren en alles. Dus ik dacht, dus ik haalde die spacecake bij die coffeeshop. En dat meisje achter de toonbank, die zegt nog van, pas wel op, want het is heftig. Het is stevig speel, iets steviger dan je gewend bent. Dus doseer het in plakjes en neem niet gelijk alles opnieuw. Dus ik liep terug naar die meisjes en toen keek ik naar die twee meisjes. En toen zag ik eigenlijk voor het eerst van, ja, het zijn echt gewoon twee beugelbekkies. Weet je. Ik schatte ze eerlijk gezegd gewoon echt, nou ja, 12, 14. Ja. Dus ik, ja, ik weet niet man. Toen heb ik ze gegeven. Ik zeg dan nog wel van, jongens, de meisjes doen wel voorzichtig en zo. En ging, weet je wel. En ze zag, dankjewel meneer. Ze had ook nog gezegd van, Ik ben jarig vandaag. Dus dat was een beetje haar manier om mij te overtuigen. Dat vrees ik. En toen zat ik op een terrasje later. Dacht ik, ja, Jezus Christus, ik heb gewoon die twee veel te jonge pubermeisjes aan drugs geholpen.
Ja, dat is toch mooi, hoor.
Ja, vind je? Dus ik denk, als er een ouder luistert die vanavond de twee dochters in de groot horen liggen, dan komt het bij mij
van. Ik heb een pushbericht, man, van TV Rijnmond. Twee tienermeisjes opgenomen op IC. Naar eten verkeerde spacecake.
Had jij het gedaan voor ze?
Ah, ik heet in de groep, zeg, van Rijnmond. Dan denk ik door, toch? Nou, als ik echt had gezien dat zo'n meisje...
Nou ja, ze kwamen er naar me toe en ik dacht eigenlijk van... Oké, die meisjes die willen wijn hebben of bier hebben. En ik zijn net te jong, dus ik haal het voor ze. En toen eigenlijk op de terugweg zag ik pas van die beugeltjes. En dacht ik, ja, tering, je bent echt wel heel jong, man. En toen dacht ik, ja, misschien was dit niet de allerbeste actie van de week.
Ik weet niet of ik me ervoor zou laten lenen.
Het is echt niet handig, man. Stel dat je à la Grapperhaus in één keer ongelukkig op de foto gezet
wordt. Ja, we hebben het vorige week over voorbeeldfuncties. Ja. En jij houdt een heel betoog dat je met goed gedrag en dat je het juiste moet doen.
Ja, ik weet het, man. Ik had, als ik een capuchon aan had, dan had ik hem zeker over mijn hoofd getrokken. Maar dat zat er niet in.
Zou je het nog een keer doen?
Ik denk het wel.
Ja, ik bedoel, het is ook best wel onschuldig. Ergens.
Ja, ik denk het. Nou, ze wel echt jong, toch. Maar goed. Ja, jongens. Het is, mochten je een beetje een zenuwachtige indruk maken vandaag...
We worden live gerecenseerd.
Ik zit te zweten.
Ja, ik ook, man. We zitten echt... we zitten in het hol van de leeuw. Want we hebben een bericht gekregen van Joes, 1986.
We dachten even dat hij er niet meer was, eigenlijk.
We dachten dat hij ons geghost had. En voor de trouwe luisteraars, als jullie seizoen 1 hebben geluisterd... We hadden één persoon die zich half anoniem op Twitter voordeed... als de Core Podcast recensent. En die was vanaf dag 1 furieus en kiezelhard. Maar die bleek een weekendje in Rotterdam te zijn met zijn vriendin. En schuift vandaag als publiek aan bij de podcast. Ik wil toch even dat je naar de microfoon kijkt.
Hij staat er niet zo
mee. Dat toch even bij. Want het was voor ons allemaal een beetje spannend. Weet je? Wij weten niet hoe jij eruit zag. Jij kende ons nog niet. Ik dacht, is het nou een cynicus of is die altijd echt... Doe even je zegje over de podcast.
God, nou, nu weet ik dus eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Ja, dankjewel.
Wij gooien iedereen voor de bus.
Maar ik zit niet tegenover een drugsdealer dus.
Ja, ik vrees...
Een loopjongen,
een pusher. Ja,
ik vond het super... Dankjewel
iets, in ieder geval. Dichter bij de microfoon.
Kijk, dat wil ik
zeggen. Ja, anders gaan weer mensen zeggen... Je praat in de fles, weet ik het. Amateur.
Die was er zelf bang voor, hè, dat het dus zou gebeuren. Maar nee, zonder de rol. Hè. Dankjewel voor de uitnodiging ten eerste. Superleuk, inderdaad. Weekendje Rotterdam. Ja, en ik moet zeggen, jongens, seizoen 2, ik probeer het weer netjes bij te houden. Helaas wat drukker met werk.
Ja.
Maar je weet hoe het altijd gaat met jullie. De hoogtepunten zijn er, maar de dieptepunten zijn er groter.
Nog dieper.
Ja, nee, superleuk om eigenlijk als eerste toeschouwer... en ik ben al een beetje bezig ook met Maarten te pushen om al wat andere dingen voor jullie te gaan doen. Ah. Want ja, die podcast award die gaat natuurlijk naar Rotterdam.
Dan ben ik heel benieuwd, Maarten. Heb je ons helemaal niet verteld.
Achter onze rug om zit je onze grote kritiek.
Ik ben op Twitter en Joes loopt op Twitter heel erg te pushen voor de podcast awards.
Joes, ik heb eigenlijk vanaf... Ik zat altijd in een spagaat bij jou. We kennen elkaar niet, zoals gezegd. Is die serieus of is die cynisch? Of is die... Ik weet het niet. Misschien wil ik het ook niet weten.
Wij hebben een paar keer, Bart, echt serieus gedacht dat toch misschien Thomas erachter
zat. Dat Thomas achter dit account zat, ja.
Maar daar waren eigenlijk... De recensies waren er gewoon te lang voor eigenlijk om een grap te zijn.
Ja. Je hebt mij gedoopt tot amateur bruggenbouwer en rode, wat is er nog meer? Rode populist.
Rode honk.
Rode rakker. Raker, zoals jij het zei.
Ja, maar ik heb wel het idee dat je wat ingeteerd bent de laatste uitzendingen.
Nou, er zit een stijgende lijn in. Toen we binnenkwamen, toen zei ik ook, het is leuk, tweede seizoen, jingles, het ziet wat professioneler uit. Ja. Het klinkt ook wat professioneler. Vorige week stoof anders die hond bijna hier onder tafel. Dus er is nog werk aan de winkel. Ja. Maar het zit gewoon een stijgende lijn in. Dus dan moet je ook als recensent even een stapje opzij zijn en scherp zijn als het moet.
Ah, je kan ook positieve recensies zijn.
Dat kan zo. Maar weet je wat het bij jullie is? Op het moment dat je iets positief zegt, dan zag je voornamelijk het eerste seizoen, dan had je... Aflevering 1 was, nou jongens, dat hebben jullie zelf ook gezegd in de laatste aflevering, dat was niet zoveel. Aflevering 2, stijgende lijn. En dan krijg je aflevering 3. Nou, ik weet niet waar dan zit hij in de SN-dungeon of zo. Dus ik weet niet wat er allemaal gebeurt.
Ja, dat is Bart's appartement. Dat zou je best wel kunnen omschrijven.
Kom het dichtst bij de SN-dungeon.
Ja, het was niet op een wedstrijddag, dus het is ook niet opgeruimd.
Ja. Nee. Ja, en ik moet zeggen dat ik... Het is heel erg leuk om te luisteren elke week. En ja. Het is leuk om kritisch te zijn, maar ik weet ook gewoon dat jullie donders goed jullie best doen hiervoor. En kan we altijd kritisch zijn als mens en als persoon. Ik vind het leuk om een beetje met een cynische lach en een beetje een cynische toon een beetje een podcast te schrijven of een recensie te schrijven. Ja, en ik denk ook gewoon, ik merk ook gewoon aan jullie dat het af en toe ook wordt gewaardeerd.
Maar jij hebt sinds dat je voor ons recensies hebt geschreven, heb je ook een soort van carrière gemaakt als recensent.
Nou, gelukkig naast mijn hele mooie baan heb ik natuurlijk, probeer ik wat vaker te doen. En ja, de derde helft podcast, jongens, waar jullie laatst ook te gast waren, daar heb ik ook al een stukje voor geschreven. Die waren er minder blij mee. Maar het is gewoon leuk om af en toe gewoon even op een cynische toon even iets te schrijven, toch?
Ja, cool. Leuk dat je het publiek bent vandaag. Ja. Ik vond het spannend om jou te ontmoeten. Is er andersom ook nog iets van spanning? Ik zie je weinig aan terug, moet ik zeggen. Je zit er totaal ontspannen bij. Maar...
Ik denk dat het voor iedereen toch hetzelfde is. Ik ben heel open als mens. Ja. Ik denk dat het voor jullie ook gewoon zo moet zijn. Weet je, het is altijd nog een beetje awkward. Ik sta hier beneden, dus moet ik denken, ik had een cadeautje meegenomen van Thomas. Ja, die kijkt dan heel awkward naar beneden. En denk, ja. Het is de eerste keer, gasten. Het heeft toch altijd als je ontmoet voor de eerste keer. Ja.
Heb je zelf ambitie om een podcast te maken ooit?
Nee. Okay. Nee. Het zal. Nee, ik heb er ook geen tijd voor. Okay.
Als je het ooit wel gaat doen, je hebt alvast 3 recensenten.
Ja, de druk. Ja. Dat is ook wel een beetje. Hè? Als je recensie schrijft, leg je ook de lat zo hoog. Ja. Gelijk. Dus ja.
Ik moet zeggen, ik zie je nu voor de. En je hebt een imposante gestalte. Je hebt ook in de rugby je eredivisie gespeeld, vertelde je net. Dus we gaan op onze woorden passen.
Nou, hoeft niet hoor.
Hebben we een mooi rubriekje van Maarten de Fokker?
Ja, het wordt tijd voor een.
Ben ik eigenlijk nog zenuwachtiger door dan het feit dat Juice aan tafel zit.
Was dit nou een goed verhaal? Is een terugkerend zinnetje in onze podcast.
Bedacht door Maarten zelf.
Zeker. En Maarten, die kwam van de week.
Nou ja, dus jullie begonnen ermee natuurlijk. De rubriek heb ik verzonnen, maar het kwam natuurlijk. Heb ik een soort monoloog over sterren gehouden. En toen kwamen jullie met de legendarische reactie van... Was het nou een goed verhaal?
Ja.
Jij zei nou van de week dat je toch een waanzinnig verhaal had. Dus wij gaan het...
Waanzinnig, dat ik vroeg geen zelf. Want ik moet altijd oppassen met jou.
Nee, hij zei een paar weken geleden van... Ja, misschien een leuke nieuwe rubriek. Ik heb allemaal verhalen verzameld. En dat lijkt me wel leuk om dan één keer in zoveel tijd zo'n verhaal te vertellen. Ja. En dan mogen jullie met een soort buzzerknop...
Een soort Holland's Got Talent idee is het.
Zowel Thomas als ik hebben de buzzer bij de hand. En als we het verhaal lekker vinden en goed vinden klinken, dan laten we je volledig uitspreken. Maar op het moment dat het ergens begint te ratelen, dan sluit ik niet. Dan sluit ik niet uit dat de grote rode knop gedrukt wordt.
Ik heb wel een klein beetje interactie nodig voor mijn verhaal. Dus ik zou eigenlijk willen vragen of jullie allebei Google Maps willen openen. Kan dat? Goed.
Ja. Dat is natuurlijk wel heel slim, want als wij Google Maps openen...
Ja, maar Bart heeft hem alsnog misschien toch wel op zijn... Jos, ook even Google Maps erbij. Ja. Okay, boys, de wereldkaart klopt niet. Hmm. Wisten jullie dat?
Nee, maar vertel me meer.
Heb je hem voor je, To? Dan kan Bart met jou meekijken. En heeft Bart misschien op dingen gewoon op zijn laptop. Kijk even naar Mexico, als je wil, even uitzoomen.
Ja.
En nu naar Groenland.
Ja.
En als ik dan zeg dat Mexico zo'n 2 miljoen vierkante kilometer is, hoeveel denk je dan dat Groenland is?
Waar is Mexico? Dat is Mexico. Groenland is een keer of vijf keer zo groot.
Ja.
8 keer zo groot.
Groenland is dus 100.000 vierkante kilometer groter. Frankrijk? Gaan we nu naartoe?
Frankrijk, Thomas.
Even gewoon een klein globaal beeld. En Namibië, dat ligt noordwest van Zuid-Afrika. Mm-hmm. Ongeveer even groot? Wat is groter misschien?
Frankrijk lijkt me...
Groter?
Nee, Namibië.
Iets groter, oké. Frankrijk 550.000 vierkante kilometer. Namibië ruim 800.000. Mm. Eentje nog. Duitsland en Zuid-Afrika.
Ja, we zien het.
We gaan verder. Het is voor de mensen thuis. Pak even Google Maps erbij.
Ongeveer even groot.
Duitsland 357.000 vierkante kilometer om precies te zijn. Zuid-Afrika 1,2 miljoen.
Hmm.
Dat is gek.
Dat is gek. Dat is gek.
Vond ik. heeft iemand een idee hoe dit komt?
Mijn handen jeuken Thomas.
Ja, je mag drukken. Maakt niet uit. Maar ik kan uitleggen hoe het komt.
Ik heb geen idee hoe het komt.
Oké. Okay. Dit komt. Je kan een bolvormig object, dus de aarde, al is het misschien niet... Thomas, geloof je dat de aarde rond is?
Ja, ik wel, ja.
Oké. Okay. Een bolvormig object kan je niet zomaar op een rechthoekig vlak plaatsen.
Hmm.
Snap je dat? Dus daar hebben ze een methode voor verzonnen. Dat noem je een projectie. En de bekendste projectie die we kennen is de Mercator-projectie. Stamt uit 1659. Ik zie het over die knop gaan. Doe het niet. Ja, en Google Maps gebruikt deze ook. En het is eigenlijk in het noordelijk halfrond, Nederland, Europa, Amerika, is dit de meest gebruikte. Waarom hebben ze dit gedaan? Bij een projectie komen altijd vervormingen kijken. En bij de Mercator-projectie komt dat dus in de grootte van het land. Ja. Pijnlijk. Mag ik spreken, ik wil het niet afmaken.
Nee.
Nee?
Ja, okay. Het is op zich interessant, maar...
Is het genoeg?
Het is niet genoeg.
Ik had hem graag afgemaakt, maar ja, weet je, het zit er niet.
Misschien zal het venijn hem wel in de staart, dat zullen we nooit weten.
Nee, dat zullen we nooit weten. Ik zou wel graag de beurt doorgeven aan Thomas voor volgende week.
Dus ik moet volgende week... Ja. Oké, interessant. Ja.
Joost, het slotoordeel aan jou.
Laat me er even een weekje over nadenken, dan schrijf ik een recensie over.
Armoedige rubriekje weer.
Ja. Ja, goed. Nee, ik mag je wel bijzeggen, ik had hem ook niet verder voorbereid dan... Ik moest al een beetje freewheelen op het eind. Ik had hem natuurlijk niet verder dan de introductie voorbereid, omdat ik er eigenlijk vanuit ging dat jullie bij de eerste zin...
Je hebt bent verder gekomen dan je had zelf wat verwacht eigenlijk.
Ja.
Goed. Nee, leerzaam.
Ja, dat zit wel serieus in.
Ik had echt de intentie om het verhaal af te laten maken, maar...
Ja, ik geloof het niet.
Als je er zelf niet in gelooft, dan wordt het hem ook niet, denk
ik. Ja, ik geloof echt in dit verhaal, man. Ik zou hem ook nog... Weet je, man.
Goed.
Ja,
we gaan verder. Zullen we naar het hoofdonderwerp van vandaag. De voetbaljournalistiek.
Ja, en nog één dingetje. Heb jij wel
eens... Weet je dat je dit echt elke week... Ja. Ik zit tot... Dit is echt schitterend. Dit is echt... ik heb het echt nu pas door, denk ik. Wat een gast. Elke week als ik eens op aankom dat we heen gaan. En ik heb volgens mij... Ik besef nu dat ik het echt na 8 keer... Denk ik, dit heb ik nu pas door. Dat hij iedere keer er tussendoor komt.
Dat is gewoon een journalistiek trucje natuurlijk.
Ja, maar, heb jij je wel eens afgemeld voor een wedstrijd met een appje?
Dit wou ik vragen ook bij dit AIDS dilemma net. Van Sylvester van der Water bedoel je toch?
Ja. Ja, nee. Ja, best ziek toch?
Noemen jullie trainer bij de voornaam ook of niet?
Trainer gewoon.
Ja. Hij had gewoon geappt Frank.
Hey Frank, ja.
Ik kom morgen niet.
En Frank had toch gereageerd van, hoe bedoel je? Of zo?
Niet meer gereageerd. Maar hij was wel een plan om maandag te komen trainen. Ja,
hij is toch fucking ziek, of niet?
Ja, hij is bezig met een transfer. Dat maar, is achterliggende... Ja, weet ik, dan maak ik het niet logisch. Maar dat is natuurlijk zijn beweegreden.
Ja, nee, dat snap ik ook wel. Dat je...
Ik neem aan dat zij... Zij willen wat forceren, ook al zegt hij zelf van niet. En zijn zaakwaarnemer heeft waarschijnlijk gewoon tegen hem gezegd... gewoon niet gaan.
Maar dat kan ik ook nog wel begrijpen. Maar gewoon, ja, dan je kan er normaal over communiceren.
Ja. Maar als hij had gebeld of had gezegd van... Nee, trainer, dit en dit is aan de hand. Ik wil niet spelen. Dan was het een netter verhaal geweest.
Waarschijnlijk heeft de trainer niet eens wat mee te maken... met die impasse tussen twee clubs.
Ja.
En jij werkt gewoon al een jaar samen.
Ja, het zou nog wel even kunnen reageren of bellen of gewoon langs gaan.
Ja, dan kan je als je gewoon...
Wij spreken bij de trainer binnenstapt.
Maar ik weet niet of je al een interview van hem hebt gezien.
Ja. Nee.
Jij zegt, is niet de meest verlichte geest.
Nou, het verbaast me ook weer niet dat hij het op deze manier gedaan heeft. Nee. Ja, die interviews van hem zijn gruwelijk.
Ja, echt? Ja.
Kunnen we ook eentje van doen.
Ja, daar kunnen we wel eentje.
Ja, mooi. Ja.
Eentje laten zien.
Wat is het voor gast?
Ja,
ik
kan het dus niet uitleggen. Want
het is, jawel, hij gooit zeg maar clichés,
ja.
Maar die passen niet bij de vraag.
Ah. Ja.
Heb ik het idee altijd geweest.
Ja, want hij heeft met Almere had hij dus ook...
Bij de playoffs, die zijn fantastisch.
Ja, kreeg ook een keer de vraag van... hoe gaat het dan verder naar de playoffs? En toen gooide hij direct zeg maar dat cliché erin van... Nee, ja, ik focus me nu gewoon op... Ja, dat is ook zo'n ding.
Ja, op de club. Ik ben hier met mijn stand.
Ja, ja, klopt, ja.
En nu we toch bezig zijn van Mark Rutte... moet de voetbalsupporter gewoon zijn bek houden.
Ja.
Heeft hij gelijk?
Goh.
Ik vroeg gelijk, er zat gelijk aan Thomas te denken. Ik zag dat vanochtend in de, hij zei in een vraaggesprek met de RTL of zo, zei hij dus dit van, ja nee, ze moeten gewoon hun bek houden. En toen dacht ik gelijk aan Thomas, of zou je dat dan, vind je dat dan weer ingestudeerd riedeltje?
Nee, maar jij denkt dat hij gewoon over het binnenhof liep en dat hij dacht bij zichzelf van, oh, hey, RTL staat daar. Ik ga nu...
Dat gebeurt toch? Hij wordt aangeklampt.
Dan wordt er gewoon iemand.
En geeft hij dan altijd antwoord?
Ik denk dat
hij... Hij geeft wel redelijk vaak antwoord.
Ik denk dat hij vaker geen antwoord geeft dan wel, toch?
Maar je ziet maar een deel. Dus het kan zijn dat het gesprek gewoon over iets begon en dat hij uiteindelijk...
Dit was de allereerste vraag. Dit was een beetje in de loop zelfs. Ja, dat was de allereerste vraag en daarna werd hem gevraagd van... En wat moet er dan aan gebeuren? Ja, toen zei hij echt onmiddellijk gewoon een bek houden. Gewoon mond houden, voetbal kijken.
Ik denk wel dat hij daar van tevoren over na heeft.
Ja, dus dat ja. Hij deze one, dat heeft hij met iemand besproken of heeft hij over gedacht. Die gaat zeggen, weet je wel, als ze me dit vragen...
Ik denk dat hij sport zo enigszins onbelangrijk vindt. Hij gewoon vindt dat zeg maar secundair is aan de echte problemen. En ja. Dat hij dus gewoon letterlijk vindt...
Heeft hij gelijk?
Ja, het is niet te doen, joh. Het bestaat... Als je in een voetbalstadion komt...
Vier weken, drie weken gebeurt het dus al dat gewoon supporters bij wedstrijden zitten en hun bek niet houden.
Ja.
En dan nu in één keer is het in één keer actueel, om een of andere reden.
Ja, terwijl de besmettingen de pan uitreizen weer.
Heeft dat ermee te maken?
Ik denk dat de urgentie heel aardig is toegenomen, ja. Okay.
Ja, je vraagt of het mogelijk is, maar ik zag een tweetje net. Kijk, het is van Jos Schoofaard trouwens. Ten eerste, Rutte is mens, dat is prima. Ten tweede, sommige supporters zijn ongehoorzame tokkies. Ook waar. Maar ten derde, ik vrees dat Rutte echt denkt dat stilte tijdens een voetbalwedstrijd kan. Ik ben de kalmte zelf, maar we hebben Bart Vriends in de ploeg. Nee, er staat geen Bart Vriends, staat Narsing. Maar...
Ja, nice. Ja, goed gedaan. Jos, bedankt.
Nou, laten we verder gaan naar...
Ja, Thomas, aan jouw permissie gaan we naar de voetbaljournalistiek. Doe het nou echt bewust trouwens elke week of niet?
Nee. Het zou wel iets voor jou zijn, man.
Dat is echt teringziek. Ik doe het echt letterlijk elke week.
Ja, en Rutte doet het niet bewust. En ik zei het al wel. Wat is dat nou voor...
Ja, maar jij staat er wel onbekend. Dat je gewoon van die kleine dingetjes hebt... en die je dan constant blijft doen... zonder tegen iemand te zeggen.
Ja, dat is wel mooi.
Laten we beginnen. Ja. Vind jij het zelf fijn om geïnterviewd te worden... na de wedstrijd?
Ja, fijn is denk ik wel een groot woord. Maar ik vind het niet vervelend of zo.
Nooit.
Na een wedstrijd specifiek?
Ja.
Nee, ja, ik heb die niet heel vaak gehad. Maar ik betrap mezelf op dat ik altijd loop te zeiken... dat mensen alleen mijn clichés eruit gooien. Maar ik doe het zelf ook.
Ja?
Ja.
Hoe komt dat dan?
Ja, ik vind er worden vragen gesteld... die op zoek zijn zeg maar, naar een bepaald antwoord. Ja. Dus er is ook maar een beperkt aantal antwoordmogelijkheden.
Ja.
En omdat na iedere wedstrijd... verschijnt een paar man voor de camera. Dus eigenlijk is alles wel zo vaak gezegd... dat je kan ook bijna niet anders.
Ja, dat is waar. Maar ik heb bij sommige spelers het idee... dat ze daar echt met frisse tegenzin staan. Omdat ze er gewoon zo snel mogelijk van af willen zijn. Denk je dat het zo is?
Ja, ik denk dat er wel een aantal spelers zijn... die het niet top vinden. Maar het ligt ook aan de situatie. Want meestal word je gevraagd als je aanvoerder bent.
Ja.
Die komen volgens mij altijd. Ja. Of als je een goal hebt gemaakt.
Ja.
Of iets moois heb gedaan.
Ja.
En dan kan ik me voorstellen, je ziet ook soms wel gewoon jongens die twee keer hebben gescoord. Zo. Die maken een soort van zegentochtje langs alle journalisten. Ja, en dan is het prima.
Je gaat zichzelf zitten feliciteren. Ja, dat is wel waar. Ik ben een paar jaar bij mijn vorige club bijvoorbeeld aanvoerder geweest. En dan was het al als we verloren. Dan mocht ik het komen uitleggen. Moeilijke gesprekken. En als we hadden gewonnen, dan is de doelpunt te maken aan de beurt. En die mag zichzelf op de borst gaan kloppen. Ja. Dat is natuurlijk leuk.
Maar tegenwoordig is het toch gewoon standaard aanvoerder?
Ja, ik geloof dat. Ik weet niet of dat
is. Na de wedstrijd is standaard.
Het is altijd aanvoerder.
Ja.
Nog in de rust dat die assistent trainer komt of niet?
Nee, dat is wel
een tijdje geweest. Gehad, toch?
Ja, klopt.
Dat was een slecht experiment, denk ik.
Ja.
Hey, wat mij altijd opvalt, hoe denk je dat het komt dat die interviews van voetballers altijd zo voorspelbaar zijn? Dat het altijd op hetzelfde lijkt? Dat het
zoals ik net zei, er worden vragen gesteld.
Ja.
En eigenlijk willen ze alleen maar dat je... Ze willen gewoon one-liners uithalen.
Ja.
Het idee.
Ja.
Ze zijn gewoon op zoek naar een aantal antwoorden. Dus ik heb altijd het idee dat zo'n... report zeg maar naar de wedstrijd met een heel specifiek of heel gericht die vraag stelt. Omdat hij gewoon wil horen als je verloren hebt van... kut, steek een hand in eigen boezem.
Ja.
We gaan deze week hard werken.
Wat is de grootste dooddoener volgens jullie na de wedstrijd in zo'n interviewtje?
De grootste dooddoener? Ja, als iemand een winning goal heeft gemaakt, het gaat niet om mij.
Ja.
Het is belangrijker dat we gewonnen hebben. Goal is fijn.
Ja,
ik vind we moeten ons schamen.
Ja, dat is het leuke. Ja, dat is het mooiste. De mooiste interviews...
Gewoon
de
keihard trainen van de week.
Ja, de irritantste en mooiste interviews zijn degene die... spelers die het gevoel hebben van... ik moet nu gaan vertellen hoe fucking slecht we waren vandaag. Ja. En dat we ons moeten kapot schamen. Maar goed, heeft het zin om dat te doen?
Maar vind je terecht dat je eigenlijk een soort van verantwoording moet afleggen dan na de wedstrijd?
Ja, dat hoort wel bij je vak, toch? Dat is toch, dat hoort er gewoon bij.
Maar iedereen weet toch gewoon wat je gaat zeggen? Is het niet op een gegeven moment zo helemaal bij als je verloren hebt, toch? Er is toch bijna niemand meer die uit zijn slof schiet nu.
Nee,
we moeten de koppen bij elkaar steken. We moeten nu niet gek gaan doen, elkaar trainen.
Ja, nee, kijk, spelers die censureren zichzelf gewoon. En dat begrijp ik ook goed, want ja, alles is inderdaad, klopt gewoon wat je zegt. Ze zijn op zoek naar iets afwijkends, iets pijnlijks, iets bijtends.
Ja.
En als je daarin meegaat, dan...
Want dat is natuurlijk het ding, als je wat wil nuanceren, zeg maar. Dus je zegt een pittige uitspraak, vanaf die maar luistert natuurlijk niet
meer. Nee, niemand meer. Maar het gevolg is dat je met je kop op voetbalzone of voetbalprimeur staat met die ene pittige uitspraak die je deed. En dan krijg je wel allemaal reacties op en dingen naar je hoofd geslingerd. En dan moet je soms bij de club op het matje komen van, is dat nou verstandig wat je daar gezegd hebt? Dus het gevolg is dat spelers gewoon heel defensief zijn en zichzelf censureren. En ik denk ook dat sommige spelers zijn gewoon niet zo vaar, zijn niet zo makkelijke praters in die zin.
Mm-hmm.
En dan ga je misschien het snelste spelers napraten die je op tv hebt gezien. En die breken al die open deuren. Dus dan krijg je elke keer hetzelfde. Denk ik.
Ja, ik heb vorig jaar een interview gegeven na de wedstrijd tegen Helmond Sport. Dat was volgens mij de tweede wedstrijd van de nieuwe trainer.
Ja.
En toen werd ook een vraag gesteld over Ricardo Moniz. En toen zei ik zoiets van, ja, bij Ricardo Moniz was het iedere dag... Hij vroeg het verschil, zeg maar, tussen Ricardo Moniz en Dijkhuis.
Dat was bij Fox, denk ik.
Bij Ricardo Moniz was het iedere dag chaos. Dat was geweldig. Dat heeft niet het beste uit ons gehaald. Zo'n antwoord gaf ik. Ja. En toen werd ik vervolgens op de website gezet, verhaar, dubbele punt. Bij Ricardo Moniz was het altijd chaos.
Ja, dat is zo irritant, ja.
Dus ja, je krijgt ook niet echt...
Dit is toch precies het voorbeeld, zeg maar, wat ik net schets.
Maar dan krijg jij op je bord. En het gevolg is dat je eigenlijk iedere keer weer iets minder gaat openen waarschijnlijk. Toch?
Ja, ik heb toen... ik lees nu even terug uit het gesprek met... appgesprek met Ricardo Moniz. Ik heb hem gelijk een appje gestuurd. Ik zei weet niet of je dit ziet, maar dit is niet hoe ik het heb,
prima.
Ik heb gezegd.
Ja.
Toen kreeg ik ook zo... Volgens mij zo'n wereldbericht.
Hij stuurt je altijd mooie dingen. Ja. Ik vind het ook echt leuk dat jij nog een soort... Jij hebt echt nog een beetje een... hoe kan ik het een vriendschap noemen?
Thomas, de pers heeft wat ze willen. Laat gaan. Belangrijker is dat je gewonnen hebt. Hou je taai, pingelaar.
Ja, je hebt dit wel vaker met hem, dat je nog even...
Ja, laatst was hij op de Instagram van Sparta. Stond er een foto van hem met Louis van Gaal. Maar we zaten te discussiëren of hij het was of niet.
Ja.
En toen zaten André Hoekstra, die voetbalde ook in die tijd. Die zei van, nee, het is iemand anders. En toen zijn wij opzoeken. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon... En toen stuurde ik naar hem die foto. Met de vraag, bent u dit? Stuurde hij, ja, schilder. Daar passeer ik wederom Van Gaal niet af te stoppen. Hoe kom je aan die foto? Vanochtend nog op Cruijffcourt. Iedere dag na ochtend mijn bos loop. Dadelijk derde training op Cruijffcourt. 3-3 elke dag. Dus ben klaar om jou te verslaan.
Geweldig.
Ongelooflijke wereldgozer.
We krijgen post binnen, jongens. We krijgen post binnen.
Ik ben benieuwd.
We hebben
de Corpot Postcast.
Dennis Schouten. Dennis van Schouten. Een verslaggever van Poont en Geen Stijl. En ook een tijdje bij Veronica Insight. Die is bereid gevonden om iets te zeggen over hoe hij denkt over voetballers en interviews en voetbaljournalistiek. En hij vroeg met wie doe je die podcast eigenlijk? Zei ik Thomas Vaar en Maarten Fokker. Oh, die kunnen er niet gek veel van. Dennis Schouten, daar ga ik.
Postcast. Ja, Bad Vriends. Thomas Verhaar en... Oh, van die derde weet ik de voornaam niet eens meer. Van de Fokkert. Ik ben Dennis Schouten en ik ben zeer vereerd dat ik in de podcast mag van deze wereldvoetballers. De eer is groot. Hartstikke bedankt, mannen. De stelling die ik heb gekregen. Hoe het kan dat de gemiddelde voetballer toch zo ontiegelijk saai en defensief is bij een interview. Nou, je hebt natuurlijk een tijdje bij Veronica Insight gewerkt. En dan stond je na de tijd in de mixzone. En dan was het wachten. Kijk, en als je dan bij een clubje komt vanaf jullie niveau, dan mag je nog zelf kiezen wie je spreekt. Maar kom je bij de top 3, dan is het helemaal dramatisch. Dan krijg je de 1 of 2 toegewezen. Kijk, ja, weet je, aan de ene kant is het wel logisch. Want in principe hebben voetballers alleen maar dingen te verliezen. Ik ken nog 2 goede voorbeelden. Bijvoorbeeld naar de bekerfinale van Willem II Ajax. Jonas Peters, die zei... die was eigenlijk woest dat hij was gewisseld. Nou, is direct zijn aanvoerdersband voor een wedstrijd kwijtgeraakt. Ik wist nog, Mark Diemers, die had ik een keer voor de camera. En toen ontlokte ik hem een uitspraak dat Sittard, wat natuurlijk wel waar is, een verschrikkelijke stad is. Toen had hij direct een mediaverbod. Dus ja, weet je wat het is? Je kunt het als voetballer ook eigenlijk niet zo gauw goed doen. Want ben je leuk en grappig, dan vindt de club je al gauw irritant en krijg je gedoe. Tenminste, wat ik heb gemerkt. En ja, ben je verdedigend en defensief en heb je eigenlijk niets te melden, dan... Ja, dan staan de journalisten er voor niets en hebben de mensen er niks aan. Dus eigenlijk weet je, ja, het voegt zo ontzettend weinig toe. Ik snap wel dat ze het doen, maar... Ja, ja, je hebt als voetballer gewoon niks te winnen, denk ik. Het levert eigenlijk altijd maar gezeur op. En ik heb ook het idee dat als ze er staan, dat ze er vaak helemaal geen zin in hebben. Dan heb je natuurlijk ook nog mensen die echt het heel bot maken. Dat is bijvoorbeeld een Memphis Depay ervaring die ik met hem heb gehad. Toen het was volgens mij naar Nederland-Frankrijk en Nederland had verloren. En toen liep hij langs me heen. En toen wou hij niemand spreken. En dan, nou ja, was arrogant en draaide hij zich daarna weer om. En toen tikte hij me aan om me wel te condoleren met de vriendin die was overleden. Dus daaruit merkte ik ook wel, voetballers hebben er eigenlijk ook de meeste eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ik vrees dat het niet beter gaat worden. En dat is ook een van de redenen dat ik het niet meer doe. Er is geen eer aan te behalen. Het is geen reet aan. Mannen, succes met die podcast van jullie.
De Schouten, er is geen eer aan te behalen. Er is geen reet aan.
Neemt in ieder geval geen blad van de mond.
Nee. Maar
zo is het.
Wordt emotioneel van. Nou, goed, Dennis, hij zegt eigenlijk... voetballers hebben eigenlijk niks te winnen. Alleen maar te verliezen. Ik weet eigenlijk niet of ik daarmee eens ben, als ik eerlijk ben. Want je hebt natuurlijk ook... het is ook een kans voor jezelf als je het goed aangrijpt om jezelf, om iets van jezelf te laten zien, om je mening ergens over te geven, om een beetje kleur te tonen, om je ook als iets meer dan alleen een voetballer te tonen, om een...
Ja, maar hij heeft het nu wel volgens mij over gewoon direct na de wedstrijd.
Ja, dat kan toch ook. Ik vind het zelf bijvoorbeeld prettig. Ik heb bijvoorbeeld een keer een rode kaart tegen Willem II gehad. Dan sloeg ik iemand op zijn mel, al dan niet per ongeluk. En dan kan je het laten lopen. Daarna word je gevraagd om een interview en dan zijn er altijd wel perschefs of mensen die zeggen van, misschien beter van niet, laat het even rusten. Of je kan ervoor kiezen van, hey, ik vertel even hoe ik erover dacht, waarom ik het gedaan heb, of ik het terecht vind of niet. En dan kan je toch gewoon uitleggen wat er is gebeurd. Ja. Dan kan je toch alleen maar, daar heb je toch wel wat mee te winnen, juist.
Ja, er zijn wel situaties,
denkbaar. Dat zijn dus uitzonderlijke momenten waarop dat zou kunnen.
Ja.
Ik heb één keer gehad dat het niet mocht na die penalty die ik miste in de laatste seconde. Ja, maar ruzie kreeg.
Maar waarom niet dan?
Ik wilde ook graag voor de camera komen en ik had ook gewoon prima gezegd. Ik had ook helemaal niks lelijks gezegd over medespelers.
Ja, mooi hoor.
Ja.
Wat gebeurde? Jij kreeg een penalty met Sparta.
Ja, we kregen ruzie en toen nam ik hem. Toen miste ik hem. Ja. De laatste seconde daar de speelde.
Maar dat zijn dus ook wel serieus, net als met rode kaarten, wel interessante dingen om het over te hebben. Maar gewoon dat standaard ding, we hebben gewonnen, we hebben verloren.
Dat klopt. Maar goed, dan
en dat is natuurlijk wel gewoon het merendeel van de interviews.
Ja, maar
dus als je dat niet doet, dan kom je dus ook nooit bij die uitzonderlijke situaties.
Ja.
Je kan moeilijk zeg maar er wel iedere keer staan als reporter. Maar alleen op het moment dat iemand een keer een rode kaart krijgt en daar een beetje normaal over kan praten. Of,
dat zou wel lekker makkelijk
dat
zijn.
Dat dan alleen dan, dan geldt.
Ja. Of ook jij denkt veel na over voetbal toch? Als je verloren hebt, dan is het ook voor jou een kans om te zeggen van, hey mensen, misschien hebben jullie het verkeerd gezien. Of misschien hebben jullie het goed gezien, maar dit en dit is het wat het denk ik aan de hand is. En dit was het plan en dit hebben we zo uitgevoerd. Ja. Het is toch ook een kans om te laten zien van hoe jij erover denkt. En mensen misschien iets bij te brengen over het spel en zo.
Ja, nee, vind ik ook.
Dus ik denk eigenlijk niet...
Alleen het is wel moeilijk hoor. Het is wel moeilijk om dat direct naar je eigen
in de praktijk gebeurt dat niet heel veel.
Nee, maar ik denk ook dat veel van spelers er moeite mee hebben. En misschien de media wel snel als een vijand zien. Inderdaad, wat hij ook zegt, waar we het net over hadden. Dat ze op zoek zijn naar een scoop en
misschien,
een verhaal. Wat
misschien is voor jongens als ons ook wel, al zou het in mijn geval misschien na die rubriek van net niet meer zeggen, wat makkelijker om met de media te praten. Maar,
waarom?
Nou, omdat wij verbaal denk ik wel oké zijn. Ja. En we voelen ons denk ik niet al te snel eenmaal niet door de media aangevallen. Nee, als iemand een keer een kritische vraag stelt.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook wel veel jongens die misschien een beetje grootgebracht worden met het idee van ze willen hier neersabelen en ze willen alleen maar dingen ontlokken. Ja. Terwijl dat helemaal misschien niet altijd zo is.
Ja, er komen wel echt een hele hoop onzinfilmpjes online daardoor. Ik kan me nog voorstellen, dat doen ze volgens mij bij ons niet eens meer altijd, maar TV Rijnmond deed dat altijd de dag voor de wedstrijd. Kwamen ze gewoon altijd bij de clubs en dan deed een soort van voorbeschouwing. En dan werden er altijd 2-3 jongens en de trainer werden geïnterviewd over de wedstrijd. Ja, heb ik ook een aantal keer tegen hem gezegd van ik begrijp niet waarom jullie dit doen.
Nee.
Volgens mij kijkt hier helemaal niemand naar.
Nee.
Ja, dat is, maar ja, zo is, creëer gewoon wel wat content.
Het is gewoon een raar spel. En dat schetst hij wel goed, denk ik. Van ja, als je defensief bent en saai bent, dan vindt de journalist het niet leuk en is de luisteraar niet tevreden. En als je heel
uitgesproken
en gepeperd bent, dan krijg je zelf een draai om je oor uiteindelijk. Dus ja, welk doel dient het dan gewoon? En dat is waarschijnlijk gewoon inhoud vullen. Want er moet iedere dag maar weer wat over gezegd worden.
Heb jij mediatraining gehad?
Nee, ja, dat is wel grappig.
Je hebt de hele studie voor gevolgd, man.
Dat is waar. Maar dat is wat je dus eigenlijk steeds hoort. Van, nou, die gasten zijn doodgemediatraind. En die hebben dat allemaal aangeleerd dat ze dit soort dingen moeten zeggen. Maar ik heb nog geen seconde in mijn leven mediatraining gehad. En jij volgens mij ook niet, hoor.
Ja, ik heb... Toen ik bij Willem II speelde, bij Jong Willem II... Toen zijn we een keer met de hele groep uitgenodigd bij de hogeschool van Tilburg.
Ja.
Daar hebben ze zo'n opleiding journalistiek.
Ja.
Hebben ze ook zo'n hele televisiestudio nagebouwd en weet ik het wat. En die hadden dus in de weken daarvoor... waren ze al 1 of 2 keer bij onze wedstrijd geweest. En toen hadden ze bij een aantal jongens na de wedstrijd interviews afgenomen. Alsof ze gewoon een televisieploeg waren. Ja. Dus gewoon zonder dat, een beetje undercover, zeg maar. Had ze toen bij Virgil van Dijk gedaan, denk ik. En nog andere jongen. Ja. En die dingen, die werden toen, daar werd toen op teruggeblikt. En daar werd juist eigenlijk ons aangeleerd, soort van... ja, wees gewoon authentiek. Dus zorg dat je wegblijft uit die clichés. Ja, en hoe we dat dan moesten doen.
Bij ons was het heel anders, man. Ik zat op Thorbecke, dus echt zo'n loodschool. Dus met bijna alleen maar topsporters. Ja. En dan kregen we, denk ik, dat ik in de derde zat. Dus ben je juist of 14, 15... kregen we eens mediatraining. En daar werd juist het authentieke werd echt gewoon... dat werd afgestond.
Oh, je hebt echt ook... maar je hebt echt daar ook training.
Gewoon hadden we met tennissers, basketballers, voetballers bij elkaar.
Okay. Dat verklaart hoop. Huh? Dat verklaart hoop natuurlijk.
Je bek hou je. Maar ja, het is dat je aan de andere kant van de tafel zit. Nee, maar dan moest je een presentatie geven over jezelf. En ik, ja, hier hebben wij het nog steeds over met die gast met wie ik toen voetbalde. Hadden we een andere keeper. Dat was een Marokkaanse jongen. En die had, zeg maar, als heel groot als openingsfoto.
Ja.
Ik was de week ervoor. Ik had Maarten de Fok netjes een voetbalfoto, mijn leeftijd. En hij had heel groot zo'n foto dat hij met al zijn matties, zeg maar, zo peace. Dat hij ergens zo, weet ik van midden in de nacht, wat stond te drinken nog. Ja, toen had die gozer had gelijk die presentatie afgekapt. En is hem helemaal met de grond maar gelijk gemaakt van, je moet... je club vertegenwoordigen. Je moet laten zien dat je, weet ik veel, netjes dit en dat ben. En dit was ook wel een extreem voorbeeld. Maar daar werd het wel echt ingepikt van... je moet altijd het belang van je club voorop stellen... en goed overkomen.
Maar dat was één training, toch?
Nee, we hebben een heel jaar. Allebei 1 keer in de week les. Ja.
Oh, wow.
Iedereen moest presentatie doen, noem maar op.
Ah, dat is nieuw voor me. Ik dacht, medetraining is een fabeltje. Ik zat vanmiddag een stukje van Donnie van der Beek te kijken. Afgelopen jaar ging het over. En die vertelde ook in de camera. Er werd hem gevraagd, heb je medetraining gehad? Nee, heb nog nooit medetraining gehad. En die heeft heel zijn leven bij Ajax in de jeugd gezet.
Ja, maar dus... ik denk dat de beste medetraining is wel het feit dat als iemand een keer wat zegt... wat niet helemaal volgens het boekje is, dat hij dus met de grond gelijk wordt gemaakt.
Ja.
En daar neem je dus voorbeeld aan en denk je, in die situatie wil ik niet komen.
Ja.
En als het dan dus, als er bepaalde jongens zijn die het best wel moeilijk vinden om zichzelf goed te laten horen voor de camera, dan ga je het gewoon op safe spelen.
Ja. Ja, goed. Authentiek is zoveel betere tip, zou ik zeggen. Maar goed, het is ook, valt misschien ook niet mee. Even de voetbaljournalistiek. Zijn er specifieke dingen waar jullie bijvoorbeeld aan storen?
Ja, ik heb één heel specifiek ding, man.
Ja.
Als een journalist, dat heb ik met voetbalcommentatoren ook, gaat denken voor een speler.
Ja.
Dus dat ze al gaan invullen wat jij denkt of wat jij dacht.
Ja.
Heb je een voorbeeld ervan?
Ja, weet ik veel. Bijvoorbeeld als ze dan als iemand een tackle maakt. Bijvoorbeeld in misschien het geval van Michiel Kramer.
Ja.
Dan kan zo iemand gaan zeggen van... oh, weet je wat, die ligt er op de grond te kermen. En we staan al achter. Ik zit in een moeilijk pakket. Ik heb al een kutsoer gehad bij Feyenoord. Weet je wat, ik plant even... die frustratie eruit. Terwijl dan misschien dat verhaal helemaal anders is. Maar daar...
Je
ziet gewoon best wel vaak situaties... waar je als voetballer zelf in bent geweest. Dus dan snap je wat er gebeurt. En dan hoor ik zo'n journalist daar vervolgens wat over vragen.
Ja.
Dat ik denk van, jij snapt er helemaal geen pepernoot van.
Ja.
Ik heb het vooral bij oud-voetballers, hoor.
Oh, ik ook. Ik heb hetzelfde.
Die gaan dan een wedstrijd analyseren... en dan gaat het bij één ploeg helemaal mis... en bij andere ploeg gaat het heel goed. En dan... gaan ze bij die ploeg waar het dan helemaal misgaat, gaan ze dingen laten zien die zijn onbegrijpelijke fout. Ik begrijp niet, er zit geen idee achter. Ja. En dit. En dan denk ik bij mezelf... Ja,
je weet toch wel dat het soms fout gaat?
Ja, je bent zelf ook voetballer geweest. Je bent nu niet bij machten, want dat vind ik bij de meeste analisten, die zijn niet bij machten om echt de tactische onderliggende probleem, zeg maar, bloot te stellen. Kunnen ze niet. En dan gaan ze maar gewoon heel simpel foute passes of weet ik veel laten zien.
Ja, ik roer het me eens. Ik zie dat ook zo vaak, oud-spelers. En dan heel soms op Foxy zo'n wedstrijd uit 1980. 1980 of 1990 voorbij komen. En dan zie je die analisten aan het werk. En dat zijn, of stuk voor stuk, sommigen zijn hele goede spelers geweest. Ja. Maar die hebben ook zoveel kutwedstrijden gespeeld. Ja. Heerenveen uit waar het niet liep op een of andere onverklaarbare manier. Ja. Of de pit was niet in de ploeg. Of weet je, of er gebeurt van alles. Ja. En die fouten die worden nog steeds gemaakt. Maar heel veel oudspelers, voor mijn gevoel, die hebben nu iets van, nu ze uit die voetbalwereld zijn, dat ze niet meer het besef hebben dat ze zelf exact diezelfde fouten hebben gemaakt, die ze toen ook niet konden herstellen of begrijpen. Dat vind ik ook.
Ik heb één ding nog ook. Dat dan bijvoorbeeld Joep Schreuder heeft er echt een handje van.
Ja. Dus staatsvijand nummer 1 bij Maarten de Fok. Ja, wij vroegen net aan wie heeft echt een hekel.
Nee, ik zeg gewoon één iemand aan wie ik me echt erger. En dat is gewoon één specifiek ding. Die weet dan bijvoorbeeld het antwoord op een vraag al. Ja. Wat gaat komen. Maar dan gaat hij hem zo heel erg een beetje kinderachtig stellen. Ja. En dan bijvoorbeeld van bijvoorbeeld de keeper maakt een blunder. Weet je, komt uit, gaat falikant, die bal gaat mis. En die schept bijvoorbeeld die van PSV. Ja. Oké, de trustbal komt. En hij is de bal stuitert. Hij komt op je af. Je wilt toch aannemen met je rechtervoet. En dan? Maar gaat dat? Ja, daar kan ik echt kwaad om worden, man. Maar dat is gewoon, dat vind ik gewoon een beetje, dat vind ik bijna vernederend.
Ja.
Op zo'n manier, alsof dan die gozer niet weet wat er gebeurd is en dat je het dan nog helemaal in slow motion moet gaan uitleggen en dan zelf echt nog even moet gaan uitspreken van ja, en ik wil mijn voeten tegenaan zetten, maar ik ben zo slecht en ik maak een gigantische blunder.
Ik stoor me altijd aan dat ze aan het vroegtijdig afschrijven of ophemelen van spelers.
Ja.
En dat gebeurt ook zoveel.
Dus
bijvoorbeeld. Dat vind ik nu overigens nog meevallen. Ik heb het een beetje gevolgd. Zij is nog niet helemaal afgeschreven. Maar het gebeurt toch zo vaak. En ik heb altijd bijvoorbeeld Daley Blind in mijn hoofd. Die echt, nu is het gevierde mannetje. Maar die is echt, geloof ik, een jaar lang echt helemaal neergeschreven. Door alles en iedereen. En die kon het niet meer. En dat was een kutspeler voor Ajax. En die zat er alleen maar omdat zijn vader er was. En toen begon hij ineens best wel lekker te spelen. En toen draaide de wereld volledig om. En toen daar waren ze er als de kippen bij om daar volledig op terug te komen op dat afschrijven wat ze eerder hadden gedaan. En ik snap, dit is eigenlijk bijna niet uit te roeien, want er moet iedere dag wat gezegd worden over die wedstrijd die je gespeeld hebt. En die kan niet.
Is dus het grote probleem. Er moet constant nieuws en het liefst nog clickbait, dus dat het nog een beetje hard is en provocerend.
En niemand slikt het natuurlijk als je alleen maar zegt, ja, ik weet het niet, of we moeten nog even afwachten.
Ja, maar wat Voetbal International nu doet met dat VI Pro, dat vind ik wel echt super interessant. Die, op het moment dat iemand bijvoorbeeld wordt afgeschreven of iemand juist heel erg wordt opgehemeld, dan gaan ze echt naar gewoon naar de tactiek krijgen. Ja, wat doet deze gozer dan zo goed? Wat maakt hem nou zo goed? Of wat maakt deze trainer nou zo goed? Exact. Wat maakt deze trainer nou zo bijzonder? Daar schrijven ze een heleboel artikelen over.
Ja.
En volgens mij heeft de NOS een aantal jaar geleden rondom het EK of zo, of WK, ook een beetje geprobeerd om iets meer inhoudelijke analisten uit te nodigen.
Ja.
En dat is echt volledig misgegaan.
Ja, maar mensen willen dit misschien ook gewoon niet horen. En ik snap het eigenlijk ook. Want je bent gewoon, je wilt misschien soms lange analyse en nuance. Is gewoon niet spannend, weet je. Soms.
Ja, maar er is denk ik ook geen tekort aan, zeg maar, diepte in qua voetbaljournalistiek. Maar het is, gewoon direct na een wedstrijd of zo'n wedstrijd voorbeschouwing of nabeschouwing, daar lukt dat gewoon vaak niet in.
Nee.
En dat is gewoon puur wat je zegt, ook omdat mensen er waarschijnlijk niet op zitten te wachten.
Nee.
Ja. En dat kan niet iedere dag.
Nee.
En bijvoorbeeld AD, je moet toch iedere dag voetbalnieuws hebben.
Ja, exact. En dan ga je dan moet je maar die wedstrijd van gisteren bespreken. En als je kut was, was je kut. Maar ja, ik mis soms gewoon een beetje de nuance. Maar aan de andere kant begrijp ik gelijk dat niet interessant is voor de lezer en de luisteraar.
Hoe kan het beter?
Wat is een beetje in lijn met wat Thomas net zei. Wat ik zelf heel mooi vind om over te lezen of te horen is, buig je eens over de vraag, waarom is bijvoorbeeld Frenkie de Jong zo goed? Heel simpel gezegd, wat maakt hem zo'n goede speler? En dan iets verder dan, hij heeft een goede techniek, of maar kijk gewoon naar zijn spel en analyseer wat onderscheidt hem van andere spelers. Ik zag ooit iets over Xavi, die Barcelona-speler. En daar werd heel mooi op laten zien hoe hij iedere 5 of 6 seconden over zijn schouder keek. Ja. Een keertje rechts, een keertje links. En daar leer je ook nog wat van als speler en als luisteraar. Dus zo op detailniveau spelsituaties analyseren. Of ik vind het bijvoorbeeld mooi om, hoe komt het dat Sergio Ramos zoveel kopgoals scoort? Zit ik aan te denken bijvoorbeeld. Daar kan je heel, heel erg mooi induiken. Het is niet een hele grote gast, maar er is iets in hem wat hem onderscheidt. En dat vind ik mooie journalistiek als je het mij vraagt.
Weet je dat er nu bij jeugdspelers zie ik af en toe een beetje het Xavi-syndroom.
Wat dan?
Alleen maar kijken.
Dus dat over je schouder kijken, dat wordt nu door trainers ook soort van geëist bij spelers.
Ja.
Maar ze zien helemaal niks.
Nee, dan is het gewoon zeg maar de beweging.
Die ja, ja, zonder te scannen.
Ze maken de beweging zonder te kijken.
Het is een beetje alsof je autorijles hebt en je moet zo over je schouder kijken.
Ja, precies. Dus zo'n middenvelder krijgt de bal. Je ziet hem die beweging maken. Ja. En vervolgens kan hij doordraaien, maar draait hij toch terug.
Want hij zag het niet.
Nee, want hij heeft helemaal niks gezien. Okay, hij heeft wel de beweging gemaakt.
Hij draaide zo over, maar hij zag het niet. Ja. Ja,
het is een begin. Ja. Maar dat is dus weer wat ik net zeg. Qua diepte, ik denk op zich dat zulke verhalen best wel zijn.
Ja.
Maar dat is natuurlijk geen oplossing voor hoe na de wedstrijd even iets
dat is niet op te lossen, denk ik. Dat soort dingen. Of denk je van wel?
Ik vond wat dingen bij ons Alex Pastoor altijd deed wel goed. Die haalde altijd eerst de hele ploeg in principe terug naar de kleedkamer. Mm. En dan bespraken we daar een soort van met z'n allen wat wij van de wedstrijd vonden. Ja. En dat was ook eigenlijk wat we naar buiten uitdroegen. Zodat je wel een beetje hetzelfde verhaal had. En ik denk dat een trainer je af en toe toch wel wat beter kan helpen bij tactisch duiden van een wedstrijd dan als je zelf... Want ik heb zelf ook al een aantal keer gehad dat ik een vraag kreeg dat ik dacht van ik zou het bij God niet weten.
Mm-hmm.
En dan zeg je zo van dat is precies waar we
getraind hebben
over in gesprek moeten komende week. En dat moet beter. Dan maak je het er vanaf met zo'n antwoord. Maar ja, ik vond dat altijd wel prettig.
Maar hij doet het natuurlijk wel om te controleren wat er naar buiten wordt gebracht.
Ja, dat is de andere.
Dus het gevolg is dat je dus interviews van Pastoor en van jou en van Breuken krijgen. We hebben allemaal hetzelfde gezegd.
Ja, klopt.
Kan jij er niet gestaan worden?
Ik krijg
weer een beetje misschien een gesprek.
Ja, ik vind dingen wel goed, man. Ja. Adil, die vind ik echt goed na de wedstrijd. Ja, die is super eerlijk.
Ja.
En die argumenteert goed. Die vind ik echt sterk.
Ja.
Bart, jij nou bij onze wedstrijd komt, jij gaat de vraag stellen. Krijg je weer een beetje spelers onder elkaar.
Jij hebt een master media en journalistiek op je naam. Jij
maar het is maar heel stom gezegd.
Het interesseert mij ook niet, als ik heel eerlijk ben. Dus dat is ik kan het niet beter dan die gasten die het nu doen.
Je hebt hier wat ervaring opgedaan als presentator, als vragensteller, als interviewer.
Je speelt maar één dag in het weekend. Hoezo ook Bernard Fox zo niet voor dit?
Ja. Ik begin hier net zo te hakken als Thomas voor.
Je ziet bij ons toch ook dat, toch weet je, voetballers onderling. Dan krijg je toch wat meer op tafel. En dan heb je misschien niet de hele tijd die vragen dat je alleen maar wil horen van, we klappen er weer op met z'n allen.
Ja,
je bent ook niet te beroerd om iemand erop te wijzen als die alleen maar clichés uitgaat.
Of iemand uit de bus te gooien.
Daar ben je zeker niet te beroerd voor. Ook als er een bus erbij is.
Dat je de nieuwe Hans Kraaij junior kan.
Ik zou volledig Dennis Schouten gaan gewoon.
Ja.
Maar, sorry, ik ga gewoon even door. En wat ik, wat ook wel belangrijk is, krijgt hij mee. Gewoon, het is een moeilijke opgave, maar je moet op zoek gaan naar authentieke sprekers in de voetbalwereld. Kijk, Jurgen Klopp bijvoorbeeld, daar kan je toch eindeloos naar luisteren.
Ja.
Die kan, als hij over voetbal, en hij heeft natuurlijk ook zijn kop en zijn charme mee, maar als hij over voetbal praat en zijn taal mee, dan hang je aan zijn lip en je leert er ook nog wat van. En het moet toch ook te doen zijn om in Nederland een vergelijkbare type voor de camera te krijgen? Of is dat bestaan? Zijn die gewoon zo uniek?
Ja, ik denk dat Jurgen Klopp wel uniek is.
Ja, toch?
Is er in Nederland een trainer waar je echt graag naar luistert? Een van jullie twee?
Nee, vind ik even lastig.
Jij?
Heb je ook iemand om waar je dan specifiek wel naar kijkt, omdat je weet dat hij niks in is gaat zeggen?
wat ik wel het mooi vond was bij de trainer van PEC Zwolle, John Steegman.
Alberto.
Daar is altijd mooi te zien dat als hij heeft gewonnen, dan staat er een compleet andere persoon dan als hij heeft verloren. En daar heb ik wel regelmatig dat ik dacht van als ze een wedstrijd hadden gespeeld, ik ga toch nog even het interviewtje kijken.
Hoe staat hij dan als hij gewonnen heeft?
Ja, dan staat hij een beetje zo nonchalant met zijn handen in zijn zakken, weet je wel.
Ik heb het allemaal onder controle.
Een beetje zo naar boven te kijken.
Je achterover
geleend. Ja. Maar je ziet gewoon heel zijn houding, zonder dat hij überhaupt, heb je ook maar naar een woord geluisterd wat hij zegt, zie je of hij heeft gewonnen of verloren. Ja, dat vind ik schitterend.
Jij?
Nee man, niet echt eigenlijk.
Niet zo goed.
En wat ik ook mooi vind bij...
ik had onze oude Moniz, moet ik hem weer... Dat was, zijn interviews waren altijd vuurwerk.
Ja.
En ik vind bij Sparta, Henk Vrezen vind ik ook mooi. Die zegt altijd nogmaals. En dan zegt hij daarna iets wat hij helemaal nog niet heeft gezegd.
Ga ik opletten.
Trouwens, ik denk, we hebben het net over mediatraining gehad.
Ja.
Er is natuurlijk één tactiek die heel veel jongens die... wat moeilijker vinden om voor de camera te komen aangeleerd krijgen.
Ja.
En dat is de vraag herhalen.
Ja, oh, die is zo mooi.
Kenneth Vermeer.
Kenneth Vermeer, ja.
Oh,
ja
ken je die top niet?
Nee.
Oh, ja, dit is een video, die kunnen we afposten ook.
Dat... Ja, die kunnen knippen we er gewoon in zo meteen.
Ja, ja, dat kan. Ja, ja.
Die heeft gewoon het voor elkaar gekregen over 50 keer. Ja, of weet ik van
ja, hij doet gewoon echt bijna bij iedere vraag. En dan is het Kenneth, vandaag 2-0 verloren. Wat vond je ervan? 2-0 verloren, wat ik ervan vond. Maar zo heeft hij wel. Dus, je pakt vandaag een paar goede ballen. Je bent belangrijk voor de ploeg. Belangrijk voor de ploeg. Ja, zo gaat het dan de hele tijd door. Is echt fantastisch.
Ja,
dat
is echt grandioos. Ja. Ik vind het ook zo mooi dat dat aan iemand is opgevallen en daarna de combinatie van maken.
Je moet wel echt tevreden geweest zijn toen hij zelfs de video voor het eerst terugkeek.
Ja, ja, doet hij goed.
Wat voor jou het mooiste moment geweest?
Voor mij het mooiste moment.
Wat is daar zo lastig aan?
Wat is daar zo lastig aan?
Wat zijn jouw plannen voor de winterstop?
Voor de winterstop?
Is dat nou lekker voor jou of vervelend?
Lekker of vervelend?
Hoe is deze transfer tot stand gekomen?
Tot stand gekomen.
Probeer het eens.
Probeer het eens.
Ik wil graag een buitenlands avontuur. Wat vind jij?
Wat ik vind?
Een transfer in de winterperiode is denkbaar?
Is denkbaar. Ja, of het denkbaar is.
Ongelukkig of slecht verdedigd?
Ja, ongelukkig slecht verdedigd.
Hey, bestaan er lijntjes, wordt wel gezegd, tussen voetballers en journalisten? Is dat iets wat eigenlijk voorkomt?
Je bedoelt dat je... Gewoon veel contact hebben met de journalist.
Ja, dat de journalist.
Ja, ik
van
speel. Ik heb een. Ja, ik weet niet of ik een vriend kan noemen, maar die. Ja, die werkt bij Rijnmond.
Ja.
En dus daar heb ik op zich.
Kun je daar wel naartoe gaan?
Nee, dat is natuurlijk geintje, Tom, dat jij bij Rijnmond zit. Snap ik.
Ja.
Nee, ik heb geen lijntje met een journalist. Ik weet ook niet heel goed of het heel gebruikelijk is.
Nee, ik weet niet of je het echt een lijntje kan noemen, maar toen ik bij Sparta zat. En dat heb jij denk ik ook, Bart.
Ja.
Dat je af en toe heb je krijgt van Hugo Borst.
Ja, Hugo zit dicht op het vuur, ja.
Hoe komt hij dan aan jullie nummer bijvoorbeeld?
Geen idee.
Ja, Hugo ken ik al langer. En Hugo, dat is ook wel een mooi verhaal. Wij bij Sparta hadden we een groepsapp. En er kwam altijd in het begin van het jaar kwam er altijd ergens een keer iemand die had het nummer van de materiaalman nodig. Want de man die we niet noemen hier in de podcast. En ik had zijn onder het nummer van de materiaalman, onder de naam van de materiaalman, had ik het nummer van Hugo Borst nog altijd in mijn telefoon. Dus ik kreeg dan meestal privé een appje van Michel Breuvaar, opletten nu. En dan zei hij, ja, natuurlijk heb ik het nummer. En dan stuurde ik zijn nummer. Met het nummer van Hugo Borst. En die belde dan vervolgens een materiaalman. En dan kreeg Hugo Borst aan de telefoon. En dat is denk ik een stuk of vier keer gebeurd.
Daar is een eindeloze variant.
Even snel op inhaken. Tom, je hebt dat begin dit jaar ook gedaan. Wist je nog toen... of vorig seizoen toen Ahmed Mendes Moreira bij ons kwam. Die moest kaartjes hebben. Ja. En toen had Thomas, zeg maar... David was het, denk ik.
Ja.
Of Noelle. Die werkte op kantoor bij Excelsior voor de kaartjes. En had hij dat gedaan met het nummer van Michel Breuer.
Ja.
Maar nu zie je soms, als je met Thomas bent... en dan wordt geappt door Michel Breuer... dan komt er nog steeds zo in zijn balk... David kaartjes extra.
Mies staat ook in mijn telefoon als Don Leo. Gert Kruijs, geloof ik. David kaartjes extra.
Ik ken deze man al 4 jaar. En ik ben er ook een keer in getuind. Nou, met Opo had ik weer fysio nodig... of zo, dan kreeg ik een nummer van Thomas en de bel ik op zich met Gert Kruijs.
We hebben dit trouwens ook gedaan. Bij Go Ahead Eagles was het ook een geintje. En toen kwam die weer Stegeman, daar is die kwam nieuw.
Ja,
dat Stegeman bij Go Ahead. Dat was het jaar dat ik al weg was, maar toen zaten we wel in die groepsapp. En toen ging hij wou wat organiseren met spelersvrouwen en zo. En we hadden die Jan van Sta, die op bent. Dus toen had een van de spelers die nog was, die had zeg maar... je moest het telefoonnummer van je vriendin invullen.
Ja.
En dat hing dan daar ook. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat iemand het nummer van Jan van Sta. Dus die vrouw volgens mij, als ik het goed herinner, was Stegeman, ging dat regelen. Dus die belt zeg maar de vriendin van, weet ik veel, Pieter Langendijk op. En dan kreeg ze Jan van Sta aan de lijn. Ja, dat is toch super. We zijn ook lekker kinderachtig.
Ja, dat zijn mooie geintjes. Maar zo is Hugo denk ik ook aan de hoop van onze telefoonnummers gekomen.
Ja, 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 ja.
En hij fixt het altijd wel. Maar ik denk niet dat hij gebruikt het niet voor journalistiek door.
Ja, hij stelt je niet de vraag van gaat hij
is gewoon
weg,
heel of... emotioneel betrokken. Dus ik krijg af en toe, een boos appje.
Bart, jij een Neil Petersen misschien, Leentje?
Nee, ik heb het ook een keer geprobeerd en dan gaf ik het nummer van Dick Advocaat. Deroy Duarte had me in de gaten. Ah, goed. Misschien... was wel mooi geweest.
Ja,
dat
was heel mooi.
Maar goed, om het af te sluiten. Een geslaagd interview, een mooi interview uit de sportjournalistiek. Is er iets wat jou naar boven komt?
Ja, het is een heel uitgebreid interview van Tom Egbers met Edwin van der Sar. En Van der Sar zit dan zeg maar op het echt toppunt van zijn carrière bij United. Ja. En ik moet eigenlijk goed zeggen, het is gewoon een mini-documentaire. Ja. En hij zit dan op dat twijfelpunt van, moet ik nou gaan stoppen of nog doorgaan? Ja. En hij hikt er tegenaan om te gaan stoppen. Ja. Maar dat gaat ook gewoon ontzettend de diepte in. En dat neemt zijn, zijn levensloop ga je langs. Maar je begint met het punt waar hij nu is. Zeg maar, ja, top of the world, beste keeper van de wereld, vond ik ook op dat moment. Ja. En ja, dat is voetbaljournalistiek waar ik dan in dit geval echt graag naar kijk.
Mm. Lijkt me overigens niet de meest fascinerende spreker van de Sar, maar Egbers heeft het blijkbaar voor elkaar
gegeven. Ja, ze hebben gewoon te zijn bij hem in Manchester. En ik vind Egbers heeft wel meer van zulke reportages gemaakt. En ik vind hem daar wel echt goed in. En het is gewoon leuk. Ze gaan bij bij het trainingscomplex langs. Dus je ziet hem ook trainen. Dus je krijgt ook wat beelden te zien die je normaal niet zo snel ziet. Ja. En het is ook gewoon ook nog echt een mooi dilemma. Ja. Omdat hij speelt gewoon nog de Champions League finale alles. Maar hij zegt zelf ook van, ik word niet meer beter. Het kan vanaf nu alleen maar minder worden. Mm-hmm. Maar hij hoort nog steeds wel bij de wereldtop. Dus weet je, wat doe je dan? Ga je door, stop je ermee? Dus dat is degene die mij echt jaren is bijgebleven.
Ja, ik denk gelijk aan Holland Sport, dat programma. Daar hebben we het wel eens met z'n drie over gehad. Ja, dat vond ik zo grandioos goed. Ja. Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong deden dat samen.
Noemen we er ook wel twee gelijk.
Ja, dat zijn gewoon, denk ik, twee van de beste interviewers van Nederland.
Een soort Bart Vriends en Dennis van Schouten samen.
Ja, lijkt er wel een beetje op Dennis Schouten.
Ik zie het ook, Twente kop.
Goed, en Wilfried heeft ook allemaal van die items gemaakt met Ruud van Nistelrooy. Die ging die volgens mij overal op.
In Madrid is geweest.
In Madrid gingen ze naar de kapper. In Engeland gingen ze naar... dan had Van Nistelrooy, die had vanaf het trainingscomplex naar huis, had hij dan zo'n tussendoorwegje gevonden door die Engelse countryside. Gingen ze dan met z'n tweeën doorheen. Die rust, zeg maar, die hij uitstraalt en die hij ook meegeeft in zijn interviews, vind ik echt...
Ja, zeker.
Echt, hij kan ook prima de juiste vragen stellen.
Ja,
maar dat vind ik ook leuk. De mens achter de voetballer, dat zijn altijd best wel mooie interviews, toch?
Ja.
Goed. Ik had zo'n mooi bruggetje, jongen. Maar je verpest hem.
Oké.
Okay. Nou, kom nu.
Over mooie interviews gesproken.
Lexi Immers
doen?
Ja.
Vlat.
Gooi daarin.
Ik heb daar een jaar mee gemaakt. Daar kon alles wat God verboden was. Alles kon. De gekste dingen deden. Als ik geen zin meer bij zou spreken, als ik geen zin meer had om te trainen, dan liep ik naar binnen toe en niemand die er wat zei. Ik ging naar binnen toe. Een biljarttafel hadden we staan en dan hadden we een muur waar we altijd de wedstrijdvoorbereiding, daar keken we altijd de video op van de tegenstander. En hadden we verloren met tafeltennis of met biljarten en dan pakten we een bal en die tiefden we zo, hup, zo ket, zo door die muur heen. Hup, wedstrijdbespreking. Die ziet zo'n gat in dat ding zitten. En ik pleur zo de pak melk zo naast die biljarttafel of naast die tafeltennis waar ze aan tafeltennis heel fanatiek waren. Platsch! Pak melk uit elkaar over de grond. En die gasten die schokken zich eigenlijk de kleren. Lachen jongen, lachen. En gewoon laten liggen. Hey, joh, kijk, zoek het maar uit. En een dag later lag het er nog.
Dat is nou een goed verhaal. Nee,
ik weet het ook. Dat is toch schitterend.
Ik vind het echt een geweldig
verhaal. Even beseffen, deze man is gewoon 33 of zo als hij dit vertelt.
Ja, dat is een wereld. Maar het klinkt wel als een wereldploegje.
Ja, ADO had een heel gezellig ploegje.
Het klinkt wel als een ploegje die, wat hij zegt, ze wonnen uit in de arena.
Ja.
Ja.
Dus als je zulke dingen kan maken, dan zit het goed in elkaar.
Focussen wanneer het moet.
Ja, ik vind het zo mooi.
Maar gewoon, weet je wat mooi is? Je hebt tegenwoordig al die jingletjes en zo, of die geluidjes die ze erbij doen. Maar hij maakt al die sound effects, doet hij zeg maar zelf nog. Splatsch, splatsch.
Ja, het is ook zulke kinderachtige dingen ook allemaal. Maar ja, het gebeurt wel. Ja, goed, Lex Immers. Goed, zullen we afsluiten met een soortje aanraders?
Ja, heeft Joes nog een mooie aanrader?
Ja, dat zou zo goed zijn, Joes. Ja.
Nou, ik zat net even trouwens naar het interview. Ik vond het van Van Bommel met Derksen.
Ja.
Ik weet niet of jullie dat moment kennen, dat hij voor de eerste keer die actie van Robben zag.
Dit meen je niet?
Ben je serieus?
Ja.
We hebben hier vorige week over gehad.
Oh, dat meen je niet. Zie je, ik ben erin uitgelegd.
Oh, dat is een essential. Ja, dat hebben we vorige week als interview gehad.
Ja, nou, goed. Ik heb hem geluisterd vorige week, maar goed, nogmaals druk geweest.
Je bent een verslapper, Joes.
Ja, sorry. Ja. Maar tippies.
Ja.
Ik heb net die documentaire gezien. Van op op Apple TV is dat. Ik vind dat trouwens een van de dingen waar jullie wel aan moeten werken. Af en toe even aangeven waar je het kan zien. Ja. Apple TV, dat zijn gesprekken met eigenlijk alleen maar sportgrootheden. Van wat hebben ze nou gedaan om uiteindelijk daar te raken? Je valt me even met de vraag, dus ik kan het even niet de titel zo 1, 2, 3.
Ja.
Maar dat vind ik wel mooi, want dan praten echt die topsporters. En ik denk als je net kijkt van ja, wat maakt iemand nou goed in sport?
Ja.
Ik denk als het te simpel uitziet. Weet je, daarom maakt het gewoon iemand goed. Omdat het gewoon te simpel uitziet. Bij mensen denk je ook van ja, Frenkie de Jong, het ziet er allemaal simpel uit. En daarom zijn ze gewoon goed, denk ik.
Cool. Gaan we even opzoeken hoe die heet. Dan kan je misschien zelf tweeten.
Ja.
Mijn tip sluit er best wel bij aan. Ik heb een boek gelezen van Malcolm Gladwell afgelopen weken. En dat heet Outliers, Uitblinkers. Heb ik gewoon in de Nederlandse versie gelezen. En die het is echt een razend interessant boek. En die onderzoekt eigenlijk precies waarom mensen uitblinken en succesvol zijn. En het probleem is dat wij succes altijd associëren met een combinatie van talent, skill, genen en hard werken. En dan is het heel erg logisch dat diegene komt waar die komt. Maar hij haalt het volledig onderuit eigenlijk. En laat de rol van geluk en toeval, maar ook gewoon wanneer je bent geboren. En je hebt het geboortemaand effect bij voetbal bijvoorbeeld. Het is, of bij allerlei sporten, waarin blijkbaar heel veel professionele spelers uit in januari, februari, maart zijn geboren. Omdat ze, nou ja, daar heb ik het later wel een keer over. Maar of het jaar waarin je bent geboren, het gaat niet alleen over sporten, maar ook over Bill Gates en Steve Jobs. En ja, op een hele verhalende en interessante manier haalt hij eigenlijk volledig dat, neemt hij dat idee van succes onder de loep. En dat was echt was tof om te lezen. Het heet Outliers van Malcolm Gladwell.
Jus heeft de naam gevonden.
Jus, zeg maar.
Het is Greatness Code.
Oké. Okay.
Super.
Mooi.
Echt.
Cool.
Onder andere LeBron James, Tom Bradley, Alex Morgan.
Mm-hmm.
Het is echt een grootheid uit de sport.
Nice. Mooi.
Ik heb een televisieprogrammaatje.
Lekker man, ik heb hem zeker gekeken. Vertel.
Hoe heet het? De beste zanger van Nederland.
De beste zangers, ja.
De beste zangers.
Stef Bos.
Ik ben normaal gesproken niet zo'n fan van, maar Stef Bos zit er nu in. En dat heeft toch voor gezorgd dat ik ben gaan kijken. En die was afgelopen week, stond Miss Montreal en werd in de spotlights gezet.
Ah.
En Stef Bos die vertaalde een nummer van Jerry Rafferty. En Ride Out A Line of zoiets. En dat was echt werelds gedaan. Ook gewoon. Je ziet ze gaan altijd janken daar, altijd.
Ja, constant.
Maar je zag gewoon hoe hij zeg maar haar aankeek en hoe hij het deed. Het kwam best wel. Ik vond het echt super oprecht en toen begreep ik ook. Hij had dat nummer ook zo vertaald dat het ook op haar sloeg zeg maar. Echt en prachtig nummer. En Miss Montreal zelf had denk ik een week of twee geleden voor Diggy Dex. Het nummer van Extince.
Heel erg gezien. Ja,
en die
man.
Was ook fucking.
En ze rapten hem vloeiend.
Sowieso, dat nummer van Extince, Viervoeters, is gewoon, het moet gewoon in het Nederlandse archief. Want dus, dat is gewoon echt zo'n mooi nummer. Maar zij deed fucking goed.
Ja, heel knap.
En ze stotte natuurlijk. Dus ze ging echt gruwelijk.
Ja, dat was vet.
Ik wil een nummertje aandragen eigenlijk.
Dat mag.
Maar ik vraag me wel af, want ik natuurlijk, weet je, als goede vriend en collega volg ik jullie afspeellijst. Maar jullie zouden toch allebei een elftal altijd doen?
Ja,
want ik zie nu 11 keer Thomas Vaar staan.
Ja, ik ben aan verslappen, man. Ik kwam halverwege de maand september achter dat ik mijn elftal nog moest indienen. En toen dacht ik, ja, het is nu een beetje mosterd naar de maaltijd. Ik laat hem een maandje lopen. Maar
ik kom niet meer op het wedstrijdformulier. Nee, maar ik luister
dat
altijd wel even.
Opdagen, die vriend.
Ja. 3 punten minder. Ja.
Hoe heet het lijstje, Thomas? We moeten toch nog een keer pluggen.
Vaar en Vriends, elftal van de maand.
Spotify.
Ja. Want ik kijk altijd even als er nieuwe nummers zijn. Dat, ja, het meeste vind ik niet zo goed. Maar er zitten altijd wel 2 of 3 nummers bij die me echt pakken.
Mm-hmm.
En A Comet Appears was het deze keer. Dat ik hem echt gelijk hoorde. Ik dacht, oké, dit is goed.
De Shins.
De Shins, ja.
Ja, dus daar zou ik graag mee willen afsluiten.
Mooi, doen we dat. Joes. Johan, ja, eigenlijk.
Ja,
dat is ook nog een schel. Waarom ben je anoniem eigenlijk op Twitter? Je heet gewoon Johan eigenlijk.
Ja, ik denk dat ik. Ja, ik heet gewoon Johan.
Er komt nog een bus voorbij.
Daar komt hij hoor, de trein. Nee, het is natuurlijk. Ik denk dat het een beetje door jullie is. Normaal kan je hem gewoon een normale naam vinden. Maar ik denk, ja, nu was het wel grappig om dan door te zetten, weet je? Omdat. Ja,
hij schreef toch niet zoiets heel positiefs, dus het is altijd wel makkelijk.
Nee, maar die recensie, ik denk dat ik dat accountnaam heb ik echt aangemaakt toen ik de eerste appeltjes er waren. Nou, en dan, wist niet eens dat die naam er nog was. En jullie waren er al aan het hakkelen. Ja, denk ja, dit moet je dan doorzetten. Dus daarom heb ik nou gewoon onder Joes, ben ik nu een recensie aan het schrijven.
Vet,
sterk,
ja.
Leuk.
Kunnen jullie ook eigenlijk normaal op Twitter vinden of niet?
Nee, ik ben niet van de social media, echt.
We zien de recensie van de volgende week graag tegemoet. Tof dat je even kon buurten.
Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Echt leuk om te zien. Keer.
En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Groetjes. Close your eyes to corral a virtue. Is this fooling anyone else? Never worked so long and hard to cement a failure. We can blow on our thumbs and posture, but the lonely are such delicate things. The wind from a wasp could blow them into the sea, with stones on their feet, lost to the light and the loving wind.